Er zijn twee mededelingen, gemeente. Allereerst delen we u mede dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. En de tweede mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 103 het 7e en het 9e vers. Psalm 103, vers 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En het 9e, maar Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. 7 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
stellen ons nu onder de heilige wet van de Heere en in aansluiting zingen we uit de berijming van de 10 geboden, het laatste, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daarna lezen we uit de schrift en de schriftlezing is deze morgen uit Paulusbrief aan de gemeente van Efeze, het 6e hoofdstuk, vers 1 tot en met 20. We noemen nu Efeze 6, de versen 1 tot en met 20, na de wet des Heren en na het zingen van de 10 geboden, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Efeze 6. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, terwijl het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam aan uw heren naar het vlees met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Niet naar ogen dienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heeren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte zijner macht, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover het gedeelte wat we deze morgen willen lezen. Wij willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het vijfde gebod aan de hand van onze Heidelberger catechismus. En de tekstwoorden kunt u vinden in Efeze 6, het vierde vers. Efeze 6, vers 4. En gij, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. En we lezen ook het onderricht van onze Heidelberger catechismus op het vijfde gebod. Dat is zondag 39, vraag en antwoord 104. Daar wordt de vraag gesteld: wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen, en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor uw heilig aangezicht buigen wij ons neer, Heere. En doe ons beseffen dat gij in de hoogte woont, ja, dat gij de hoge en de verhevene zijt, wiens naam heilig is. Opdat wij zo tot u mogen naderen, zoals het betaamt, als arme en zondige mensen, die niets hebben waarmee ze voor u kunnen bestaan, die u ook niets hebben aan te bieden, alleen maar lege handen, handen bevlekt met duizend zonden. Zo komen we voor u en zo smeken we u, of u ons deze morgen genadig wilt zijn en in ons midden wilt wonen en werken met uw woord en uw geest. Heren, daar mogen wij om bidden. We hebben het zojuist gelezen uit de woorden van uw knecht, de apostel Paulus, die de gemeente vroeg om het gebed voor de bediening van het woord. En voor mij, zo vroeg hij hen te bidden, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, om de verborgenheden van het evangelie met vrijmoedigheid bekend te maken. En als Paulus dat nodig had, Heer, het gebed van de gemeente, hoeveel te meer, is ook voor ons het gebed nodig, opdat gij ook ons met vrijmoedigheid te spreken geeft en de woorden legt in de opening van onze mond. Heere, zou u dat ook deze morgen willen doen, opdat wanneer het gaat over dit heilige, tere onderwerp van het vijfde gebod, van de plichten en de roeping van ouders ten opzichte van hun kinderen, opdat wij mogen spreken zoals het behoort naar uw heilig woord. In liefde, in ernst, in bewogenheid, maar ook zo dat het woord door mag dringen tot de harten van kinderen en van ouders, en dat vanuit uw heilig woord en vanuit het getuigenis van de wet ons duidelijk wordt wat het betekent om ouder te zijn, maar ook hoe wij als kinderen ten opzichte van onze ouders behoren of behoorden te zijn. Heere, wees u dan met ons allen. We willen vanmorgen dan heel in het bijzonder elkaar, onze gezinnen, aan u opdragen. U weet wat er aan zorgen, aan moeiten, maar ook aan zegen en aan reden tot dankbaarheid is. We bidden u voor hen, Heere, die geen kinderen hebben. Wanneer het vanmorgen over het gezinsleven gaat, zal dat pijn in hun hart veroorzaken. Wil u hen nabij zijn en wil u geven dat zij ook met de dingen die hun leven bezwaren of bezwaard hebben, tot u mogen vluchten. Wil u zijn met alle gezinnen waar kinderen zijn. Wil u geven dat bij alle zegen die wij aan u mogen voorleggen en voor waarvoor wij uw naam mogen danken, het zo mag zijn dat we de zegeningen ook blijven opmerken. Want kinderen zijn een erfdeel des Heren, een zegen uit uw hand. Heren, geef dat we dat juist ook in onze dagen, waarin er zoveel gaande is in de barre wildernis van de maatschappij rondom ons heen, en soms ook in onze eigen gezinnen, dat we dat blijven beseffen. Kinderen zijn een erfdeel des Heren, een zegen van u. En dat wij het als ouders niet vergeten, de blijdschap en de vreugde dat u nieuw leven gaf, misschien al zoveel jaren geleden, dat u ons opnieuw een kindje toevertrouwde of voor het eerst. Heren, geef ook dat die zegen van u, die er toen was, blijvend op onze gezinnen mag rusten, en dat het zo mag zijn dat onze kinderen op mogen groeien en opgevoed mogen worden in de vreze van uw naam, en dat wij ook uw naam mogen erkennen wanneer we zien dat onze kinderen in alle gebrekken, ook al is er wel eens wat, toch zoeken te wandelen in de wegen van u. Heere, we smeken u, bewaar onze kinderen bij uw woord en te midden van de wildernis van onze dagen, te midden van de geestelijke boosheden in de lucht, waartegen wij niet bestand zijn en waartegen ook onze kinderen niet bestand zijn. Wil u ons wapenen? Wil u ons vanuit uw woord wapenen? Wil u ons in de weg van de bekering wapenen en met geloof wapenen, opdat wij ook te midden van alle vragen en zorgen het schild des geloofs mogen kennen, waarop de vurige pijlen van Satan uitgeblust mogen worden. En dan bidden we dat bijzonder, Heren, wanneer er zorgen zijn in onze gezinnen. En u weet, die zijn er ook. Voor sommigen misschien weinig, maar voor anderen heel veel. Wil u, wanneer onze kinderen wankelen, of afdwalen. Of al afgedwaald zijn misschien en niet meer onder de verkondiging van uw woord komen. Wil u hen gedenken. En wil u krachtig in hun leven werken. U hebt het toch zelf beloofd. Dat u ook in deze laatste dagen nog wilt werken met uw geest. En dat uw trouw ook dan nog blijken zal. En dan hebben wij het er niet naar gemaakt, heren, dat u onder onze kinderen zou werken. En onze kinderen hebben het er niet naar gemaakt. Maar wij mogen toch ootmoedig, zonder rechten, pleiten op uw verbond. O Heere, werk nog. Bijzonder onder hen die wankelen en die dreigen te bezwijken en af te dwalen of al afgedwaald zijn, Heere, breng u uw woord hen te binnen met kracht en wil u ze dwingen om in te gaan door de enge poort. Het kan zo zijn, Heere, dat er kinderen zijn onder ons met wie de ouders nauwelijks meer over deze dingen kunnen spreken. Maar dat staat u toch niet in de weg. Heere, zou u uw macht willen betonen. En ze willen neervellen op het slagveld van vrije genade. Opdat ze de wapenen van eigen wegen en eigen wijsheid mogen inleveren. En leren buigen voor u. Wat zou uw naam daarin verheerlijkt worden? En het is toch, Heere, in de heerlijkheid van uw naam, waarin uw volk zich mag verblijden. O God, wil u het doen, want het is toch uw zaak. Wil ouders gedenken, Heere, die voor de taak van de opvoeding staan. Het gaat vanmorgen bijzonder over hen en over hun roeping. Over vaders en moeders, over hen die als één ouder een dubbele taak hebben, vader en moeder voor hun kinderen moeten zijn. Heere, wil u geven dat ze de wijsheid en de kracht en bovenal de genade ontvangen mogen om zo vader en moeder of dat beide te zijn, zoals u dat van hen vraagt. We moeten het belijden, heren, allen die ouder mochten worden. Dat wanneer de hoge plichten van uw woord ons vanmorgen voor worden gehouden, dat niemand van ons reden heeft om zich te beroemen. Als het dan goed ging, dan was het enkel uw genade. Maar wij hebben het er niet naar gemaakt dat we nog vader mogen zijn of dat we nog moeder mogen zijn. Net zo min als dat we het erna gemaakt hebben dat we kind mogen zijn. Want uw wet toont ons onze zonde. Scherp, helder en toch ook in liefde. Heren, leren dan dat wij als ouders, maar ook als kinderen, onze zonde voor u leren belijden. En het bedekkende en vergevende werk van de Heere Jezus Christus mogen inroepen en mogen nodig krijgen. Want ook ons leven als kind in het gezin en ons vader en moeder zijn heeft het reinigende bloed van Jezus Christus, uw Zoon, nodig. Heere, zie ons aan in Hem. En leer ons door Hem zo te leven zoals uw woord dat van ons vraagt. In liefde, in trouw, in ernst. In bewogenheid, vader en moeder zijn van de kinderen die u ons leende, die u ons gaf, u ons toevertrouwde, u gaf ze waren als het ware uit handen, in onze handen, opdat wij ze zouden leiden en besturen en opvoeden. Heere, sterk onderwijs bij die hoge taak. We bidden u wel zo uw woord zegenen met alle praktische en ook enkele geestelijke lessen die daarin liggen opgesloten. Wil u geven dat het woord helder en duidelijk mag zijn vanmorgen. maar vooral dat het ons de weg mag wijzen naar u. Dat wij en onze kinderen u mogen leren vrezen. En dat door genade waar mag worden wat in de laatste woorden van het Oude Testament staat. Dat gij de harten van de vaderen zult wenden tot de harten van de kinderen. En de harten van de kinderen tot de harten van de vaderen. Opdat ze samen u zouden zoeken en u zouden vrezen. Heren, dat is mogelijk bij u. Wil u zo ook in ons midden zijn met alle omstandigheden waarmee we onze plaats in de kerk hebben ingenomen? Het kan zijn dat we vanmorgen met veel zorgen onze plaats innamen. Want er zijn ook zorgen onder ons. We denken aan hen die verdriet hebben. Aan onze ouderen die de krachten voelen wijken. Aan hen die eenzaam zijn doordat een verlies in hun leven kwam. Wil u, o Heere, hen allen gedenken. Wees u ook met allen die ziek zijn. Er zijn er velen die ziek zijn. In de kring van de gemeente. En familiekringen, er zijn zorgen en moeite. Soms zijn ze verborgen, maar sommige zijn ook bekend. We dragen dan onze bejaarde zuster vroeg in de wei aan u op, die in de Samaritaan verpleegd wordt en steeds zwakker wordt. Heren, u weet de moeilijke weg die zij te gaan heeft, vooral de laatste jaren. Ach, zou u op haar neer willen zien. En haar bijzonder nabij willen zijn, nu het soms voor de familie en voor ons moeilijk is om met haar te spreken of nog woorden uit te wisselen. Gij kent haar en gij kunt spreken, ook in deze omstandigheden. O Heere, voor ziel en lichaam dragen we haar aan u op. We denken ook aan broeder Dorrestein, die eveneens in de Samaritaan verpleegd wordt. Heer, het is u bekend dat het de laatste weken niet goed gaat met hem en dat er zorgen zijn rondom zijn gezondheid. Heren, mogen wij hem ook aan u, de Heere, opdragen. En wil u nu alles zwakker wordt en u het zo moeilijk is om met hem contact te hebben, wil u tot hem spreken en wil u ook lichamelijk krachten en hulp geven. Maar bovenal, Heren, ontferm u over hem met uw goddelijke genade. We denken aan Jantine Kievit, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Wilt u haar gedenken, met haar zijn? Wil u geven dat ze, kon het zijn, weer spoedig zover hersteld mag zijn dat ze naar huis mag? Wil u geven dat de gevolgen van de trombose van enkele weken geleden weggenomen mogen worden en dat ze krachten van u ontvangen mag? En wil u bijzonder ook geven dat uw genade haar deel mag zijn. We willen u namelijk ook dankzeggen dat Petra de Bakker deze week zo onverwacht voor haar ouders en voor ons allen toch eigenlijk naar huis terug mocht keren. En dat de uitslag van de onderzoeken goed mocht zijn. Heren, wat is er reden om uw naam dank te zeggen. Wil u dan ook zelf voor haar persoonlijk en bij haar ouders de dank in het hart geven. En opdat we met deze dingen in u de Heere mogen eindigen. En wil u geven dat Petra verder door u beschermd en bewaard mag worden. En bovenal geef haar uw grote goddelijke zegen. Zegen zo allen die in welke omstandigheid dan ook bijzondere noden of moeite hebben. Wees u met hen, Heere. Wees u met ons als gemeente. Wees u ook met ons allen in de dingen rondom het beroep van Meerkerk dat is uitgebracht en waarin de komende week de beslissing zal moeten vallen. Heren, bewaar ons voor eigen wegen buiten uw weg om. En geef dat uw weg duidelijk mag zijn. En zou u zelf ons ook daarin willen verblijden met uw machtige daden. Wil u geven, Heren, dat het zo mag zijn dat we ons verblijden mogen in u en dan weet u wat nodig is. Voor de gemeente van Meerkerk en ook voor ons en voor ons gezin. Zegen ons, Heren, niet omdat we het verdienen, want aan onze kant is er zoveel zonde. U weet het, het ligt voor u geopend, niets is voor u bedekt. Maar zie gij ons aan in de Koning der Koningen en de Heere der Heren, de bron van alle zegeningen, Jezus Christus. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 78, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. En wat er verder volgt, het is het zevende van Psalm 115. Geliefde gemeente, het is bekend dat wij heel veel meekrijgen uit het gezin waarin wij opgroeien. Onze opvoeding en het gezin waarin wij groot geworden zijn bepalen ons leven in niet geringe mate. Dat is zeker iets wat vandaag aan de dag algemeen aanvaard wordt. De psychologie, die nog niet zo erg oud is, althans als zelfstandige wetenschap, hamert erop dat we in onze jeugd de meeste indrukken krijgen, goede indrukken, maar soms ook verkeerde indrukken die ons hele leven kunnen bepalen. Vandaar dat psychologen, wanneer ze bezig zijn om knopen in ons levenskoord te ontdekken, ook altijd terugvragen en teruggraven naar onze jeugd. Maar laten we heel eerlijk zijn, de gedachte dat het gezinsleven en de opvoeding heel belangrijk en vormend is voor ons leven, is niet een ontdekking die de psychologie heeft gedaan, al hebben ze daar wel een heleboel nieuwe dingen van ontdekt. Maar dat is een ontdekking die zo oud is als de wereld, die we heel nadrukkelijk ook terugvinden in het woord van God, in het onderwijs van de apostelen en in de woorden van Mozes, de knecht des Heren. Want juist in de Bijbel komt het telkens en telkens weer naar voren hoe voornaam het is dat ouders hun kinderen opvoeden in de wegen van de Heren en dat ze daarbij oog hebben voor hun kinderen en voor de eigen dingen van hun kinderen en voor de eigen aardigheden van hun kinderen. Juist de Bijbel is wel genoemd het boek van de opvoeding bij uitstek. En in dat licht willen we vanmorgen stilstaan bij enkele aspecten van het vijfde gebod. En dan vooral het vijfde gebod en de opvoeding, of het vijfde gebod en de ouders. Dat is ook het thema van de prediking van vanmorgen. Het vijfde gebod en de ouders. We letten op twee dingen. Allereerst op hun houding. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. En in de tweede plaats hun roeping. Maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Zoals de meesten van u weten is dit de tweede preek over het vijfde gebod, over zondag 39 van onze Heidelberger catechismus. Enkele weken geleden, toen we voor het eerst over deze zondag nadachten, hebben we de vinger vooral gelegd bij dit vijfde gebod en de kinderen. Dat ligt voor de hand, want het vijfde gebod luidt: eert uw vader en uw moeder. Nou, dat betekent dat dat vijfde gebod aan ons als kinderen gericht is. En dat hier in de plichten de roeping van kinderen heel nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. En zo hebben we vanuit schrift en belijdenis gezocht om die roeping van kinderen die wij als kinderen ten opzichte van onze ouders hebben naar voren te brengen. En daarvoor was de belijdenis uiteraard onze leidraad. Het staat er zo heel duidelijk. Misschien herinnert u het zich nog, dat ik mijn vader en mijn moeder alle liefde, eer en trouw bewijzen. En in die preek is het zo af en toe al wat aan de orde geweest. Dat betekent natuurlijk ook dat die vader en die moeder zich op een wijze dienen te gedragen en hun kinderen dienen te onderwijzen en voor te leven zoals de Bijbel ons dat voorhoudt. En daar willen we vanmorgen toch wat nadrukkelijker en ook wat uitvoeriger op ingaan. Wat is de taak van ouders volgens de Bijbel? Wel, daar zegt de Bijbel zoveel over, dat kan ik vanmorgen allemaal in één preek niet zeggen. We zullen proberen de dingen wat samen te vatten en te laten zien hoe het vanuit het woord van God gezegd moet worden. Maar er zal vast wel het een en ander zijn wat ik vanmorgen niet noem of onvoldoende noem. Maar als we het dan zo vanuit het woord en de belijdenis vanmorgen willen overwegen, dan zou ik me nauw willen aansluiten bij de woorden van onze catechismus. Daar staat dan dat God van kinderen vraagt dat zij hun vader en hun moeder, hun ouders dus, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dat kun je ook omkeren. Je kan zeggen dat van vader en moeder gevraagd wordt dat zij hun kinderen alle eer, liefde en trouw bewijzen. Alleen moet u dat dan wel zo invullen dat zij ze eren als kinderen, dat zij ze lief hebben als kinderen, dat zij hun kinderen trouw bewijzen. Net zo goed als het van kinderen geldt dat zij hun ouders eren als ouders, dat zij hun ouders lief hebben als vader en als moeder en dat zij vader en moeder trouw blijven. Zo dus ook van de ouders naar de kinderen toe. Wat betekent het dat ouders hun kinderen als kind moeten eren? Wel, we hebben het de vorige keer gezegd, ik ben daar niet erg diep op ingegaan, dat het woord eren in de Bijbelse zin betekent gewicht hebben. Eren in de Bijbel wil zeggen dat we God het gewicht, de eer moeten toebrengen die hem toekomt. En wanneer er van ouders gezegd wordt dat de kinderen hen moeten eren, dat betekent dat ze hun de eer, de gewichtigheid, als u dat woord dan maar goed uitlegt, geven die hen toekomt. Nou, zo moeten ook ouders hun kinderen eren als kinderen. Dat betekent allereerst, vaders en moeders, dat u uw kinderen die u ontvangen hebt uit Gods hand moet zien als gave van God. Oh, ik weet wel, wij denken over kinderen misschien meer in termen van opgave. Maar de kinderen zijn allereerst gave van God. Een kind wat aan onze zorgen werd toebetrouwd. En dat betekent dat wij dat kind met alle zorg ook mogen omringen. Dat wordt ook aangeduid in de woorden van de apostel die de tekst voor vanmorgen vormen. Gij ouders, gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dat betekent in simpele woorden, behandel ze niet op een verkeerde manier. God heeft u vader en moeder gemaakt en een kind toebetrouwd. Hij heeft u niet aangesteld tot een voogd of tot een politieagent. Hij heeft niet gezegd dat u uw kind koud en hard en kil moet behandelen en altijd af moet wijzen, om het maar heel scherp te zeggen. Hij heeft u vader en moeder gemaakt. En dat betekent dat u uw kind als kind hebt ontvangen. En dat u het kind als kind ook zijn plaats moet geven. Dat betekent tegelijkertijd dat wanneer u uw kind als kind uit de hand van de Heere ontvangt en zo voor uw kinderen zorgen mag, dat u de kinderen niet moet verwennen. Eren als kinderen betekent maar niet dat u ze in alles hun zin moet geven. Of dat u het ene kind moet voortrekken boven het andere kind. Dat is een uiterst schadelijk en het is een uiterst zondig iets wanneer dat gebeurt. Om een Bijbels gezin als schokkend voorbeeld te nemen, het gezin van Isaac. Het begon allemaal zo goed niet met Isaac en Rebecca. Er staat dat ze elkaar lief hadden. Er staat ook dat toen Rebecca geen kinderen kreeg, dat Isaac het aangezicht van de Heere zocht in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, dat ze samen geworsteld hebben om kinderen te krijgen. En dat de Heere hun gebed verhoorde, Esau en Jacob. En als we dan de geschiedenis van dat gezin verder zo wat volgen, dan zijn er een aantal dingen verkeerd gegaan. Waar is het fout gegaan? Wel, we krijgen heel sterk de indruk dat de ouders verschillende voorkeuren. Isaac trok Esau voor en Rebecca trok Jacob voor. En het hele gezin is erdoor verwoest. Bijna moord en doodslag tussen de twee broers. Kijk, wanneer God u kinderen geeft, dan dient u uw kinderen niet te verwennen. En zeker niet de een boven de ander voor te trekken.
of de een een specialer plaats te geven, omdat u hem liever vindt, of omdat hij begaafder is, of omdat dit of dat. Gij vaders, verwekt uw kinderen ook in dat opzicht niet tot toorn. En vraagt de Heere veel om genade, om uw kinderen, al uw kinderen, die God u allemaal gegeven heeft, als kinderen te eren. U wordt ook geroepen om ze lief te hebben. U zegt, nou, dat spreekt vanzelf. Ik vond het wel een beetje overdreven toen u zei dat de Heere God ons niet heeft gemaakt tot politieagent of tot een voogd. Is dat zo? Het is inderdaad dat natuurlijk het zo is dat ouders hun kinderen lief hebben. Dat ziet u toch in het gewone leven op allerlei manieren. Maar de Bijbel zegt het toch heel duidelijk, dat vader en moeder een kind kunnen vergeten. Een vrouw kan haar zuigeling vergeten, zegt de profeet Jesaja. En we worden er eigenlijk op een heel intense manier mee in aanraking gebracht als we horen in de barre woestenij van de samenleving rondom ons heen dat mensen abortus laten plegen. Dan is er toch ook iets mis met de natuurlijke liefde die in onze dagen zo lijkt te verkillen. Het is zo dat God ons als ouders opdraagt om onze kinderen lief te hebben. Dat betekent dat we ze met alle zorg en trouw omringen. Dat betekent dat we er alles voor over willen hebben om in het gezin een klimaat te scheppen dat ze zich ontwikkelen kunnen. Dat betekent dat we zorgen voor hun opleiding als ze die willen. Dat betekent dat we zorgen voor hun opvoeding. Dat betekent bovenal dat we ze zoeken op te voeden in de dingen van de Heere. Want dat is toch een heel voornaam element in de opvoeding. De Bijbel laat het heel duidelijk zien dat dat het voornaamste is in de opvoeding. Lief hebben. Dat betekent dat we hun niet alleen lief hebben in de zin dat we ze aardig vinden, dat ook. Maar vooral dat we hen zo lief hebben, dat we, als het goed is, niet één van onze kinderen zouden willen zien verloren gaan. Ouders, is dat de diepste drijfveer bij de liefde die we onze kinderen geven? Dat we ze niet over hebben voor de eeuwige rampzaligheid. En dat dat de drijvende kracht is achter onze liefde en achter onze opvoeding. Want daar gaat het toch om niet? En dan begrijpt u meteen ook, en dat begrijpen de kinderen die hier in de kerk zitten ook meteen, dat wanneer ik zeg, ouders moeten kinderen eren en lief hebben, dat die liefde niet ingevuld mag worden als lievigheid en toegefelijkheid. Daar gaat vandaag al zoveel aan stuk. Aan de toegefelijkheid. Aan de vrije opvoeding. Die natuurlijk geen opvoeding is. Aan het loslaten. Aan het creatief de gaven laten ontplooien, zoals men dat noemt. Tot op zekere hoogte mag dat allemaal. Als het, zegt de Bijbel ons, maar in het teken staat van die zuivere vaderliefde en moederliefde, dat het ons ten diepste te doen is om de kinderen de weg te wijzen naar de zaligheid. En dat betekent dat er daarom ook in de opvoeding plaats is voor regels. En voor tucht. En voor straf. Het staat er niet voor niets, ik kom er straks nog op terug, dat kinderen geroepen worden, zegt onze Heidelberger, om zich aan de vermaning en aan de leer en aan de straf met behoorlijke gehoorzaamheid te onderwerpen. Juist omdat de liefde liefde is die het kind zoekt te drijven tot God, moeten er ook regels zijn. En moet er ook straf zijn zo nodig. Want zegt het spreukenboek heel nadrukkelijk. Wie de roede niet gebruikt, haat zijn kind. En al te grote toegeeflijkheid. Als we de kinderen alles maar laten doen. Om laten gaan met verkeerde vrienden. Op verkeerde plaatsen laten komen terwijl we het weten. Met al te grote gemakzuchtige toegeeflijkheid hebben we onze kinderen niet lief. Maar komt het voort uit een verkeerde gezindheid, de Bijbel aarzelt niet om het haat te noemen. Eren en liefhebben, zo zoals de Bijbel het zegt. Eren en liefhebben, dat gaat in de derde plaats vergezeld met trouw te zijn aan onze kinderen. Ja, dat is een diepe uitdrukking en ook een uitdrukking die ik met grote nadruk wil onderstrepen. Wanneer wij kinderen van God ontvangen mogen, dan moeten we die kinderen altijd trouw blijven. Nogmaals, het zal duidelijk zijn, dat betekent niet dat u alles wat uw kinderen doet altijd goed moet keuren. En als het nodig is, zeker wanneer ze ouder worden en andere wegen zouden gaan dan die u graag zou zien, en dan waar u om gebeden hebt, dan betekent het niet dat u zwijgend door het leven moet gaan. Al is er veel gebed en veel wijsheid nodig om in zulke gevallen de juiste woorden te vinden. Maar blijf uw kinderen trouw. Ook als ze een andere weg gaan. Ook als ze misschien ver afdwalen. Snijd de band voor zover het in uw vermogen ligt, niet door. Al wordt het misschien omdat u veel moeite hebt met één van uw kinderen, of met meerdere van uw kinderen, een heel dun draadje. Probeer in dat draadje maar wat knopen te leggen. En laat altijd merken dat hoewel u de zonde of het verkeerde niet goed wilt keuren, dat u toch bij uw kinderen staat, naast uw kinderen staat, en dat u toch van ze houdt. Dat kan heel moeilijk zijn, vooral wanneer kinderen een verkeerde weg inslaan, en wanneer een moeder of een vader misschien vanaf de geboorte of van voor de geboorte afgeworsteld heeft, of God op dat kind zou willen neerzien. Misschien wel eens, niemand weet het, u hebt er nooit over gesproken, wel eens voor dat kind of voor die jongen, heel in het bijzonder, een bemoediging van God gehad hebt. En dan gaat het zo anders. Dan lijkt het alsof het helemaal tegen de draad ingaat. Ja, en wat dan? Dan moet u blijven vragen en maar eerbiedig blijven pleiten. En uw kinderen ook, wanneer ze wegen gaan die God niet goedkeurt en die u niet goed kunt keuren, toch bij hen blijven staan. Al mag u de zonde en het kwaad nooit goed praten. En dan denk ik aan een geschiedenis uit mijn vorige gemeente. Een van mijn ouderlingen kwam op een zekere dag bij me, helemaal in de put. En met grote, grote moeite. Hij zegt, dominee, ik weet het niet meer. Die jongen van me, en hij noemde uiteraard zijn naam. Het gaat de laatste tijd zo verschrikkelijk in huis. Ik denk dat ik hem uit huis moet zetten. Hij was net in de 20, ik denk van 24 of zo. Want hij beïnvloedt de jongere kinderen op zo'n manier. En het is allemaal verkeerdigheid. Hij kwam soms onder invloed thuis Hij was aan de drugs geweest. En hij was er nog wel eens aan. Had 4 keer een autototel losgereden. En was er wonder boven wonder 4 keer zonder een schrammetje uitgekomen. En er was nog veel meer. Wat moet ik doen? Kan zo niet langer. Ik heb geprobeerd met harde woorden, met zachte woorden. Ik heb er de troon van de genade voor bestormd, maar zo gaat mijn hele gezin stuk. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren, niet alleen in Canada, maar ook hier. We hebben samen onze knieën gebogen en ik heb beloofd, wel, ik zal nog eens proberen om met hem te praten. Het werd zondag. Voorbereiding voor het heiligavondmaal. En in de zondagmiddag was de preek over Jesaja 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs. Maar ook dat volgende vers. Waarom geeft gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? En zonder dat het mijn bedoeling was, werd er in die preek toch ineens nogal wat nadruk gelegd op dat tweede vers. Waarom geven we geld uit voor wat niet verzadigen kan? Want de zonde verzadigt niet, want de wereld verzadigt niet, enzovoort. En die jongen komt thuis uit de kerk, en meestal sliep hij in de kerk. Want goed, op zaterdagavond, zondagnacht, had hij nogal eens te veel gedronken. Maar die zondagmiddag was hij wakker geschrokken onder dat woord. En hij komt thuis. En hij zegt, Dad, that's me. Ik geef geld uit voor wat niet verzadigen kan. Dat ben ik. Hij kwam zichzelf tegen in het woord. Nathans vinger, gij zijt die man. En het leven van die jongen is radicaal veranderd. Hij is gaan zoeken. Als hij op catechisatie kwam, bleef hij zitten met de belijdeniscatechisatie. Ging door de week wel eens naar de kerk. Ja, zegt hij, dan loop je het gevaar om een vrome jongen te worden, dat weet ik ook wel. Maar zijn leven is veranderd. En hij is God gaan zoeken. En hij is het tegen zijn vrienden gaan zeggen. Jongens, ik kom niet meer. Ik ga niet meer naar die disco. En daar waar ik die stickies kan kopen, daar kom ik ook niet meer. Want ik weet dat ik voor God moet verschijnen. En jullie moeten ook voor God verschijnen. En ik moet het tegen jullie zeggen, want als jullie omkomen en ik heb het nooit gezegd, dan zal ik straks voor de rechterstoel staan. En dan zal jullie bloed van mijn hand geëist worden. Gebeurt nog wel eens, vaders, moeders, dat God ook in deze dagen jonge mensen die wij niet meer kunnen aanspreken misschien te sterk wordt. Zien we er naar uit? Worstelen we erom? Is dat het grote motief, de grote ondergrond en achtergrond van ons vader en ons moeder zijn, dat we onze kinderen zo eer, liefde en trouw willen geven, opdat ze behouden zouden worden? O, dat is het, wat de schriften ons voorhouden. Maar dat betekent ook dat die ouders niet alleen maar een houding moeten hebben die met het woord van God overeenstemt, maar ook dat ze een roeping hebben op grond van dat woord. En die roeping is om hun kinderen niet te vertoornen, niet bitter te maken, niet van zich af te keren onnodig, maar om ze op te voeden in de lering en in de vermaning van de Heere. Dat zijn woorden die eigenlijk allerlei betekenissen kunnen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld betekenen in de tucht en de vermaning van de Heere. We kunnen het zo samenvatten. Je zou kunnen spreken over onderwijs en over Laat ik het dan maar tucht noemen. Onderwijs, dat allereerst. Lering, vermaning in de zin van onderwijs. Dat is de roeping van ouders om hun kinderen te onderwijzen. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een heel onderwijsbestel hebben. En dat er aan alle kanten mogelijkheden zijn om ons, om onze kinderen met een goede opleiding en met goede scholing in aanraking te brengen. Dat is een zegen. Al zitten er rondom allerlei opleidingen en scholen ook natuurlijk de nodige vragen en bezwaren. Maar daarover heb ik het vanmorgen niet. Toch is het op zich een grote zegen. Dat wij alle mogelijkheden hebben, veel meer dan vroeger, dat de kinderen opgevoed en opgeleid kunnen worden voor datgene wat ze graag willen worden. Maar zullen we het niet vergeten, vaders en moeders, dat die opvoeding en opleiding ten diepste ligt in de gezinnen. En in de eerste plaats uw taak is. Dat is zo duidelijk verankerd in het woord van de levende God, dat ik daar eigenlijk niet veel teksten voor behoef aan te halen. Denkt u alleen maar aan de woorden waar we niet zo lang geleden in een doopdienst bij hebben stilgestaan uit Deuteronomium 6, dat het de taak was van de vader en van de moeder om ze de leer die naar de godzaligheid is in te scherpen. En deze woorden zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen leren als gij op de weg zit en als gij naar huis gaat en als gij nederligt en als ge opstaat. Altijd die woorden inscherpen. Altijd bezig zijn om ze de woorden van de Heere in te scherpen. Waarin dat bestaat? Wel, dat bestaat allereerst daarin dat u ze als kleine kinderen vertrouwd maakt met het woord van de Heere. Dat u ze 's avonds een verhaal voorleest uit de kinderbijbel. Of dat u, als u dat kunt, het verhaal zelf vertelt. En dat u ook zo eens na afloop van dat verhaal de kinderen vraagt van waar ging het nou over en heb je het begrepen? En probeert de kinderen op het hart te drukken dat ze een nieuw hartje nodig hebben en dat ze de Heere daarom mogen vragen. En als ze ouder worden, dan is dat in wezen niet anders. Dan neemt de school de geestelijke opvoeding niet over. Dan neemt de catechisatie de geestelijke opvoeding niet over. Dan neemt de zondagsschool de geestelijke opvoeding niet over. Maar dan dient u uw kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. En de zondagsschool is alleen maar ter ondersteuning. En het godsdienstonderwijs op school en op de catechisatie alleen als hulp. Spreken we over de dingen van de Heere met onze opgroeiende kinderen? Met die jongen van 12 en met die jongen van 18? Ja, dat is niet altijd makkelijk. Dat weet ik. Hebben we het wel eens over een preek? Maken we het een gewoonte? Om wat na te praten? Om vragen te beantwoorden als die overblijven? Hebben we het er wel eens over? Wat wordt er op de zondagsschool besproken? Welke tekst moest je leren? Begrijp je die tekst nu? Op de catechisatie, wat wordt er behandeld? Waar gaat het over? Of misschien wel zonder te verwijzen naar al deze hulpmiddelen die God gegeven heeft in en buiten de kerk. Spreken we wel eens aan het einde van de dag, als het zo valt, en waar ben je nu geweest? En hoe is het nu persoonlijk in jouw leven? Als er iemand jong sterft, hebben we het er dan wel eens over? Mijn jongen, meisje, zie je dat het leven kort is? Dat plotseling kan gebeuren. En als jij nou zou sterven, wat zou er dan bij jouw begrafenis gezegd moeten worden? Ja, zegt iemand, maar daar moet je met kinderen niet over praten. Oh, niet? Waar staat dat in uw Bijbel? Dat je met kinderen niet over de vreugde en de smart, over de voorspoed en de tegenspoed, over leven en sterven spreken mag? moet u dan de ernst van het sterven en de noodzaak van de bekering altijd maar verzwijgen? En blijft het alleen bij dat onderwijs toen ze jong waren niet? Je moet maar veel bidden om een nieuw hartje. Hoeveel kinderen ook onder ons zouden er nooit meer van hun ouders horen dan dat. Je moet maar veel bidden om een nieuw hartje. Goed. Maar het is niet genoeg. Lering en vermaning des Heren, dat is veel breder. Dat is veel dieper. Ja, zegt iemand, maar om zo mijn kinderen voor te houden en om over die dingen te spreken, ja, daar moet je haast wel dominee voor zijn. Of daar moet je in elk geval bekeerd om zijn. U hoeft er geen dominee om te zijn. Maar het zou zo'n zegen zijn als dat nou eens werkelijk ging wegen. Het feit dat u onbekeerd bent. Dat u zegt, hoe moet ik nu kinderen opvoeden en onderwijzen als vader en als moeder in de leer die naar de godzaligheid is. Als dat nood zou worden, mijn beste vriend, dan zou u God nodig krijgen voor de opvoeding van uw kinderen en voor uw bekering. En er zijn voorbeelden in de Bijbel dat het krijgen van kinderen en het worstelen met de opvoeding van kinderen het beginpunt was waarom iemand tot bekering kwam. Eén voorbeeld, er zijn er meer. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Maar dan moet u die tekst die daaraan vooraf gaat eens lezen. Dan staat daar heel duidelijk dat Henoch met God begon te wandelen toen hij zonen en dochteren kreeg. Midden in die barbaarse wereld voor de zondvloed. Die zo heel sterk lijkt op onze woestijntijd. Waarin de schroeiwind van de wereldgelijkvormigheid en de machten der duisternis over West-Europa gaan. Ja, Henoch kreeg kinderen. En dan stellen we ons Henoch daarvoor toen die kinderen kreeg zonen en dochteren. Heren, hoe moet dat nou? Hoe moet ik in deze tijd kinderen grootbrengen? Hoe moet ik ze opvoeden? Hoe moet ik ze de voorzijde leer inprenten? En Henoch is God gaan zoeken. En Henoch heeft door genade God ontmoet. En hij is God nooit meer kwijtgeraakt. Ziet u wat is nodig? Dat we de genade, de kracht en de hulp van boven zoeken. En ook de bekering als vader en als moeder. Ja, zegt iemand, en die zegt het echt vanuit de nood van zijn leven. Maar als je nu onbekeerd bent, kun je dan kinderen opvoeden? Ach, mijn beste vriend, vraag om de genade van de bekering. Echt. Maar u mag ook, al weet u uzelf onbekeerd, iedere dag vragen om de genade en de kracht, de wijsheid, de liefde, het geduld en noemt u het allemaal maar op om uw kinderen op te voeden en het voor te houden en te onderwijzen. Ja, dat onderwijzen brengt ook met zich mee dat we onze kinderen dus opvoeden, dat wil zeggen de dingen van de Heere bijbrengen. Maar ook dat we ze opvoeden voor het leven. Ik wil daar vanmorgen niet veel over zeggen, maar het toch even aanstippen. Al is het geestelijke in de Bijbel het voornaamste, zoek eerst het koninkrijk van God. Kinderen opvoeden voor het leven. Dat wil zeggen opvoeden dat ze goed werk kunnen doen in het vak wat ze willen kiezen. Dat ze ijverig zijn. Dat ze hun opleiding zo goed mogelijk volbrengen. Dat ze in de maatschappij goed functioneren. Het mag onze kinderen in onze consumptiemaatschappij best worden bijgebracht, ouders. dat het feit dat wij het zo goed hebben dat we alles kunnen kopen en alles hebben wat we willen. Misschien met bepaalde beperkingen, maar vergeleken met een derde wereldland hebben we het toch zo goed. Het is goed om het onze kinderen bij te brengen, dat het allemaal niet vanzelf spreekt. Het is goed om onze kinderen bij te brengen, dat je je geld ook zomaar niet over de straat kan laten rollen. Dat wanneer ze wat kopen, in een tussenuur op school, en ze gooien hun patat weg, dat dat zonde is voor God. Het verkwisten en verkwanselen van voedsel. Dat dat een aanklacht is tegen hem die je dagelijks brood geeft. En dat het een aanklacht is tegen de mensen in donker Afrika die van de honger omkomen. Het is goed om onze kinderen bij te brengen in deze tijd waarin zoveel nadruk gelegd wordt op vrije tijd. Dat vrije tijd wel nodig is. Om ontspanning te vinden. Om heel in het bijzonder meer dan op de drukke werkdag de Heere te zoeken zoals op de zondag. Maar dat wij ook van onze vrije tijd rekenschap af moeten leggen. En dat wij onze vrije tijd maar niet kunnen doorbrengen zoals wij dat willen. Zien we naar uit en letten we erop, ouders, dat onze kinderen verantwoordelijkheidsbesef krijgen. Ik ben wel eens bang wanneer ik de geest van de tijd op mijn wijze probeer te proeven. Dat de samenleving meer en meer doortrokken wordt van onverantwoordelijkheid. Gebrek aan liefde die verkilt. Gebrek aan besef van plichten. Gebrek aan ijver. Gebrek aan inzet. Oh, ik weet het, ik generaliseer. Er zijn gelukkig, zeker ook onder ons, wel anderen. Maar de geest van de tijd, ook in dit opzicht, werkt door. Ouders, wij zijn geroepen onze kinderen op te voeden in de vreze Gods. Maar ook in verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het werk en de school en al die dingen waarin onze kinderen geplaatst worden. En de geestelijke boosheden woeden. En ze vallen ons en onze kinderen aan. En we raken ermee besmet. Opvoeden in de leer en in de vermaning des Heren. En dat betekent tenslotte ook dat er bij die opvoeding tucht behoort. Dat is natuurlijk een woord wat zeker in de moderne wetenschap niet hoog genoteerd staat. Vrijheid, ontplooiing, dat zijn de woorden die je overal tegenkomt. Men is zo bang dat kinderen beschadigd worden. Nou is dat inderdaad iets waar we ook verschrikkelijk op moeten letten. En we weten allemaal dat soms in gezinssituaties of elders kinderen verschrikkelijk beschadigd kunnen worden. Denkt u maar de laatste 5, 8 jaar aan alles wat te berde gebracht is over seksuele mishandeling en over incest. Ontzettend. Het gezin kan door de zonde ook de plaats worden waar kinderen voor hun leven misvormd worden, zeker. Maar u moet die bittere werkelijkheid die er helaas is niet gebruiken om te zeggen en dus helemaal geen regels. En dus helemaal geen tucht. Want ik stipte het al aan. Wie zijn zoon lief heeft, die spaart de roede niet. Dat ligt daarin verankerd, gemeente, dat de Heere zelf in zijn woord ons voorhoudt dat hij als vader van zijn kinderen ook zijn kerk tuchtigt als dat nodig is. U leest het in Hebreeën 12 vers 5, dat de Heere tot zijn volk zegt, mijn zoon acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, die kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. De tuchtiging van de Heere in het leven van zijn volk is een bewijs dat ze zonen van die grote God en Vader zijn. En daarom is het juist ook in vaderlijke zorg of moederlijke zorg en in moederlijke bezorgdheid en liefde dat kinderen soms ook gestraft moeten worden. Jonge mensen en kinderen, als het goed is, is dat wel eens gebeurd dat je gestraft bent? Laat je nooit wijsmaken dat je vader en moeder dat doen, alleen om je dwars te zitten. Ik weet wel, vader en moeder zijn ook zondige mensen. En in drift gaat je vader of je moeder misschien ook wel eens te ver. En daar moeten ze de Heere, en als ze eerlijk zijn ook jou, hun verkeerde en hun zonde van belijden. Maar echt straffen in Bijbels licht, dat is niet om je dwars te zitten, maar dat is om je te bewaren voor de paden van de zonde. Dat is om je te leren de weg van de Heere te gaan. Dat is om je de geboden van de Heere in te scherpen. Denk aan die vader die God vreesde en die zijn jongen straffen moest om iets heel ergs. En hij sloeg zijn jongen. Het was nog maar een kleine jongen. Hij sloeg hem. Hij zegt, en bij iedere slag voelde ik een nagel door mijn eigen hart gaan. Want ik zag dat wat die jongen nu gedaan had, dat dat leefde ook in mijn hart. Kijk, dan straf je werkelijk met een bloedend hart en met liefde. En zo is het bedoeld. Acht de tucht niet gering. Want uiteindelijk, en zo mogen we toch samenvatten, is al die opvoeding en die vermaning en die goede leer en goede straf. En laat dat het ook zijn en blijven, ouders. Niet straffen om onze drift te botvieren. Niet straffen als vader doodmoe van het werk of na een lange vergadering thuiskomt. Maar eerlijk en bewogen straffen. Ook een jongen van 20 niet straffen zoals een kind van 6. Dat natuurlijk ook niet. Maar wel de dingen vanuit het woord. En in bewogenheid aan het hart leggen. En zo nodig kracht bijzetten door maatregelen. Al moet u een ouder kind natuurlijk niet meer slaan. Maar er zijn ook andere manieren om tucht uit te oefenen. Om de dingen duidelijk te maken. Opdat het zichtbaar wordt dat wat u met uw kinderen voor hebt niet is bandeloze vrijheid aan de ene kant. Niet is de harde knoet zonder meer aan de andere kant. Maar dat het is dat u hierin behagen hebt om het woord uit de Bijbel aan te halen, dat u met uw kinderen de Heere zou mogen dienen en hem zou mogen vrezen. En dat u eenmaal tot God zou mogen zeggen: God, geven het uit genade, ziet ik en de kinderen die gij me gegeven hebt. Wat zou dat een wonder zijn als u en kinderen die God u gaf straks eeuwig bij God kunnen zijn. Daar kan en daar wil de Heere de opvoeding bij gebruiken. En daarom zeggen we het zoals Paulus het ons voor zei: verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de vermaning en de lering des Heren. Amen. Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wanneer wij tot u naderen, dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen. Want dan moeten wij het allen zeggen, wanneer wij ouders mogen zijn, wie is tot deze dingen bekwaam. Heere, dan hebben we vaak met de beste bedoelingen in zoveel opzichten gestruikeld. Onze kinderen niet voorgehouden wat moest. Onze tucht niet uitgeoefend zoals het moest. Soms te snel geslagen. Soms te toegefelijk geweest. Soms ook zelf geen voorbeeld geweest. Heere, vergeef in het bloed van Jezus Christus. En als we als kinderen met de dingen die vanmorgen ook tot ons gezegd werden, tot onszelf komen, dan zeggen we het ook, Heere. Wat hebben we het vaak verkeerd begrepen? Wat zijn we soms ook bitter geweest? Ongehoorzaam. Terwijl het u belieft om door deze vader en door deze moeder mij te leiden naar de weg die naar het leven is. O God, vergeef de zonde van ouders en kinderen. Was en reinig ons gemoed van onze zonde. En wil u geven dat we door de vernieuwende kracht van het bloed van Jezus Christus mogen wandelen in uw wegen. Wil u zijn met ons, Heere, ook vanavond. Zegen ons ook dan. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, het 9e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.